In Openbaring 14 waren wij, waar opnieuw, zoals wij dat noemen, een draad wordt opgepakt. Voor zover je dat zo kunt beschrijven. Want in de voorgaande hoofdstukken, tot en met hoofdstuk 13, zo 12, misschien wel 11, maar in elk geval 12 en 13... werd gesproken over de draak. Dat wil zeggen, dat was hoofdstuk 12 al. Over de draak die op de aarde geworpen wordt. En waarna hier op aarde dat rijk, dat wereldrijk ontstaat. Of geopenbaard wordt. Maar dat zijn woorden die ik dan ontleen aan 2 Thessalonicenzen 2. Waar staat dat die dingen al gewrocht worden, heet dat in oud-Nederlands. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gewrocht. Trouwens, Johannes schreef daarover op een zijlijn, maar hij schreef daarover in 1 Johannes en 2 Johannes. En in 1 Johannes, de eerste Johannesbrief, zei je weet dat de antichrist komt, maar er zijn ook nu reeds vele antichristen geworden. En dat is wat zich in de zich herhalende geschiedenis manifesteert. Maar uiteindelijk komt deze figuur, het beest, zoals beschreven in natuurlijk Openbaring 13, maar zoals beschreven reeds uitgebreider in de profetieën van Daniël, als de hoorn, of hoe je maar genoemd mag worden. Dat neemt niet weg, en dat ben je in hoofdstuk 14, dat aan de andere kant en in dezelfde tijd er sprake is van het evangelie, de prediking van het evangelie. Dus niks bijzonders aan. Je kunt het als een wonder beschouwen dat 2000 jaar na dato het evangelie nog steeds gepredikt wordt. Ondanks alles, tot vandaag, maar ook in de toekomst. Maar op zich is dat niet zo bijzonder, omdat het gaat om het woord Gods, het woord van God. En zoals Luther dat 500 jaar geleden, echt 500 jaar geleden, op een paar maanden na dan. Maar goed, zoals Luther dat zei, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Hij was weinig origineel, want er valt niks origineels te melden. De Bijbel is van het jaar nul, zeg ik altijd, dus er is niks nieuws. En Petrus zei het ook, hè, over dat woord, gij die wedergeboren zijt uit het eeuwigblijvende, onvergankelijk, het eeuwigblijvende woord van God. En zo is dat maar net. En het wordt ook in die dagen, het zal ook in die dagen gepredikt worden. Dat zijn de twee verschillende dingen. En ik heb het u natuurlijk al vaker gezegd. Terwijl aan de ene kant dat antichristelijke rijk, dat satanische rijk op aarde openbaar wordt. Begrijp me niet verkeerd, het was er altijd al. Maar het wordt openbaar. Terwijl het op aarde openbaar wordt, manifest wordt, wordt aan de andere kant dat koninkrijk van Christus openbaar. In elk geval vanaf het einde van de 70ste week van Daniël, dat wil zeggen vanaf de verwoesting van Jeruzalem. Dus niet het goede woord. Ik had moeten zeggen, het is hetzelfde, maar ik had moeten zeggen vanaf de officiële bekering van het Joodse volk. De koninklijke stam van Israël. Dan begint het koninklijke werk. Dat wil zeggen, de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Die bij die gelegenheid dan ook verschijnt. Voor Jeruzalem, heet dat. En vandaar gaat de geschiedenis verder ongeveer dan. Hij gaat verder waar hij gebleven was in het verleden. Met andere woorden, tegelijkertijd wordt er gebouwd aan twee rijken. En de vraag is wie er wint van de twee. Het is makkelijk. Het is het thema van alle literatuur, alle kunst eigenlijk altijd geweest. Je hebt het goede en het kwaad en de vraag is wat er wint. En tegen alle verwachtingen in het goede overwint. Nee, de optimist, niet gehinderd door kennis van zaken, beweert dat ook. Maar zonder grond. Want de werkelijkheid is, het is klassiek allemaal wat ik nu zeg hoor. De werkelijkheid is dat het goede energie kost. En het kwade niet. Het kwade is er vanzelf. Als je op dit moment geen energie gebruikt, is het duister. Oké, als je op dit moment geen energie gebruikt, ben je dood. Zo simpel is dat. Je weet wel, dan beweegt het dingetje niet meer op het schermpje. Weet je wel, ja. En dat geldt voor jezelf, dat geldt voor je auto. Als je dat niet ziet bewegen, dan heb je geen ontsteking meer en doet het ding het gewoon niet. En of het nou je hart is, of de bobine van je auto, of wat het maar is. Ze hebben elektronische ontsteking tegenwoordig, maar vooruit me weer. Maar dan werkt het niet. Dat wil zeggen, in deze wereld overwint het kwade per definitie, omdat het goede moet specifiek worden verwekt, opgewekt. En dat kost energie. Dat is de natuurlijke gang van zaken. In de natuur geldt, er blijft niks. Ik weet wel, wij worden verziekt. U niet, ik hopelijk ook niet, ik nooit. Maar nooit geweest. Maar wij, ja. Ik heb mijn ouders goed uitgezocht en ik ben naar een goede school geweest, hè. Maar de Dacosta school, dus ja, wat wil je nog meer? Ja. En daarna die van Groen van Prinsteren trouwens, dat is twee straten verder. Had ik iets minder vertrouwen in, moet ik u zeggen. Mede omdat achteraf dat groen is toch wat twijfelachtig geworden. Maar toen maar. Maar wij worden fysiek door de opvatting dat alle dingen vanzelf beter worden. En dat we maar het beste zo snel mogelijk vooruit kunnen hollen. Want des te eerder wordt alles beter. Dat is... Nee, dat verzin ik niet. Dat is de filosofie achter het idee dat wij progressief moeten zijn. Mensen die zich progressief noemen, politieke, het is net verkiezingen geweest, de politieke partijen die zich progressief worden, gaan uit van die, dat weten ze niet eens meer hoor, de meesten. Want het gaat ze natuurlijk alleen om hun eigen hartje, en dat is het dan. Dat denk ik serieus, ja. Maar de idee, officieel de idee erachter is van progressiviteit. U weet wat dat wil zeggen, progressief, dan ga je vooruit. Het idee is dat je vooruit gaat omdat je zo snel mogelijk bij het betere wil terechtkomen. En dat de vooruitgang het betere brengt, dat is vastgelegd in de evolutieleer. Heb je ooit zoiets onzinnigs gehoord? Maar goed, evolutieleer die zegt, wordt allemaal vanzelf beter. Dat is de gang van zaken in de natuur. Het is volkomen achterlijk. En ik ken iemand die vindt de islamitische cultuur en religie achterlijk. Dat vertelt hij elke week wel een keer. Zwart op wit. In een krant, ja. Maar goed, dat vindt hij achterlijk, maar de islamitische cultuur vindt ons achterlijk, omdat wij geloven dat er in het begin was er niks en dat is ontploft en daaruit ontstaat. Wij geloven in een Big Bang. En dat vinden zij zo geweldig achterlijk en ze hebben gelijk. Het is een van de redenen waarom ze op ons neerkijken. Maar ik kijk er net zo op neer. Ik vind het net zo achterlijk. Dat geloof in. Er was eerst niks en toen ontplofte dat ook nog. En men noemt dat een Big Bang. Ja, want het moet allitereren, anders beklijft het überhaupt niet. Hè? Moet dan literair nog enigszins verantwoord wijzen. Dus het heet een Big Bang. Hoe heet dat in het Nederlands? Hebben we daar een woord voor? Grote knal. Ja, dat klinkt... De oerknal, dat klinkt toch helemaal niet, beste mensen. Daar kan je niet mee naar het boekenballen, hoor. Oersoep. Oersoep, ja. Oersoep. En dat ontplofte en toen zoiets. Moet je eens proberen met een bordje ettersoep op je en dan een rotje erin gooien. Dat geloven ze echt, dat is wetenschap. Maar u begrijpt dat het volstrekte onzin is, toch of niet? Nou ja. Maar progressiviteit, dat berust op de gedachte, alle dingen worden vanzelf beter. En daarom moet alles veranderen. En elke verandering noemt men een vooruitgang. Wat ook achterlijk is. Sorry dat ik op dat woord weer kom, maar dat liet zich raden. Want ook als het zaadje achteruit beweegt, noemt men dat vooruitgang. Kan niet schelen welke kant je op gaat als het maar beweegt. En ook al weten we niet welke kant op, we beginnen met onze schepen te verbranden. Weg met ons. En tamelijk goed verantwoord Nederlands standpunt, toch? Weg met ons. En Europa, weg met ons. He? Nou ja, laat ik er maar niet verder op ingaan, maar het is bespottelijk. En waarheen het dus onderweg is, dat weet u. Waarheen het onderweg is, ja, wij zijn onderweg naar inderdaad een grote leider. Je weet wat is dat in Duits ook alweer? We zijn onderweg naar een grote leider en die... Hè? Nee, ik hoor het laatst een Turk zeggen. In Nederland zeggen wij tenminste een leider. Ik zeg, wie bedoel je, Rutte? Nee, die bedoelde hij niet. Hij bedoelde überhaupt niet. Nee. Wij hebben een grote leider. Dat is wat wij nodig hebben. En wij hebben zo iemand in Turkije. Wij hebben zo iemand. En dat loopt het je toch koud over je rug, hoor. Als je dat, hè. Zeg dat nog eens en dan in het Duits. Maar het komt wel. Sorry. Dat komt wel. En dan is het de duivel in eigen persoon. Samen met iemand die er al was. En dan, u weet wel, die twee beesten uit hoofdstuk 13. Dat komt eraan. En in diezelfde tijd dat opgebouwd wordt. En de Joodse staat vernietigd wordt overigens. En Jeruzalem dus. En over hier het Westen zullen we het maar niet hebben, want dat gaat helemaal fout. Met Europa dus ook. Dat gaat fout. Zeker weten. En maar in diezelfde tijd dat rijk in opbouw is, in het Midden-Oosten vanzelfsprekend, ja, dan in diezelfde tijd wordt ook het evangelie gepredikt. En daar zullen wij zelfs in betrokken zijn. Want daar hebben we het vorige keer over gehad. Want wat is dat dan anders? Die andere engel vliegende in het midden des hemels enzovoorts. Hij is volkomen overbodig, zou je denken, in dit schriftgedeelte. Zit er niet stond, zou je hem ook niet missen. Hield je trouwens ook geen vragen over, behalve die ene. Wat doen wij in die tijd eigenlijk? Maar die stelt nooit iemand, want in het algemeen, degene die geloven in de opname van de gemeente, in het algemeen geloven dat ze daarna weg zijn van de aarde en er nooit meer achterom kijken. Hebben ze ook een Bijbeltest voor, weet je wel. Zijn allemaal weg en ze leefden nog lang en gelukkig en al zo zullen we altijd bij de Here wezen en daarna heeft nooit meer iemand iets van ons vernomen. Dat is, hè? Nou, ik geloof niet dat het zo gezegd wordt ooit, maar... Die indruk wordt dan toch op zijn minst wel gewekt. En dat leidt dan weer tot de bekende vijandschap tegen de hele idee van opname van de gemeente. Als je niet weet waar ik het over heb, zoek dan maar eens op internet. Man, wat een vijandschap. En dat komt omdat men maar iets half gehoord heeft... En dat dan zo nodig meteen moet bestrijden. Niet gehinderd door enige kennis van zaken. Maar ja, zo zit de wereld in elkaar. Zo leren wij dat ook. Jantje gaat naar school. Hij zit in groep 3. En hem wordt gevraagd naar zijn mening. En wat vind jij ervan, Jantje en Pietje? Ze heten niet meer Jantje en Pietje natuurlijk. Weet ik veel hoe ze tegenwoordig... Ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar goed... Allerlei modieuze namen die men net bedacht heeft. Want anders is het zo conservatief en we willen vooruitgang. Dus we willen ook van die oude namen af. Enzovoort. Ik kom allemaal van die vreemde achternamen tegen in Nederland. En hoe dat toch komt, die, volgens mij bestonden die in mijn jeugd niet. Maar, hè, en de voornamen ook niet. Dat heet vooruitgang. Maar zo wordt het alsnog beter. En ik heb een echte Saksische voornaam zelfs. Achternaam ook trouwens, maar... ja, dat is niet bepaald vooruitstrevend en ik ben er trots op. Want wij streven niet vooruit, ook niet achteruit, maar alleen maar omhoog. Waar hebben ze nog niet aan gedacht? Maar dat is wat de Bijbel ons leert, hè? Daarboven. Daar hebben we voor gestemd, ik tenminste wel. Al lang geleden trouwens. En ik heb geen reden gezien om daar enige verandering in aan te brengen of enig amendement. Dat wil zeggen, er iets aan toe te voegen. Dat is het dan. Als burger van een rijk in de hemel, heet dat. In een wat nieuwere vertaling van Filippenzen. Maar daar staat onze wandel, ons burgerschap, onze wandel is in de hemel. Dat is onze positie. En vanuit de hemel zou het een en ander op aarde gerealiseerd worden. En maar in Bijbelsjargon, en dit is bladzijde 1189, dus we krijgen haast langzamerhand in Bijbelsjargon worden. Want vanuit de hemel zou het koninkrijk naar de aarde nederdalen. Of met Matthäus 6 in gedachten of zoiets. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Want het komt vanuit de hemel en daarom heet het het koninkrijk der hemelen. Wordt maar zelden zo gelezen, maar dat is wat het betekent. Het koninkrijk der hemelen. Ze hebben mij wel uitgelegd altijd, het koninkrijk der hemelen, dat is een koninkrijk op aarde. Ik heb het toen slecht begrepen. Ik kon het niet goed gerijmd krijgen. Totdat iemand me vertelde, nou ja, totdat iemand me wijs maakte, dit is een genitivus van oorsprong. Zo? En jij dacht dat het een ziekte was. Dokter, ik heb last van een genitivus. Maar, genitivus is de tweede naamval. In dit geval der. Je ziet het in het lidwoord terug. Der hemelen. En het betekent niet van de hemelen. Hoewel dat zou kunnen bij gelegenheid. Maar het betekent uit de hemelen. In dit geval. Dat wil zeggen. In genitief is het tweede naamval van oorsprong. Want dat koninkrijk heet koninkrijk der hemelen. Omdat het uit de hemelen naar de aarde nederdaalt. En gek genoeg. Dat staat dus feitelijk ook in het beroemde gebed. Uw koninkrijk komen, dat weet u, dat is hetzelfde als uw wil geschieden, toch? Of weet u ook niet meer wat een koninkrijk is? In een koninkrijk geschiedt de wil van een koning. Nou ja, dat was vroeger zo dan. 200 jaar geleden nog net, en de man wordt er nog zwaar om verguisd tot vandaag. Onze eigen bloedeigen koning Willem I. He, sinds 1815. Nou goed. Maar de wil van de koning geschiedt. Dat is de bedoeling. En in de Bijbel vind je niet anders. Want zo hoort het ook. En dus uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook. En dus later. En naar dat voorbeeld. En op gelijke wijze. Ook op de aarde. En ter gelegenheid van de opname van de gemeente en daarmee de uitwerping van Satan uit de hemel, is alles wat in de hemel is aan Christus onderworpen. En daarna moet het ook nog op aarde komen. En dat begint een jaartje of zeven daarna, vanaf het eind van de 70ste week, officieel. Heb u dat? En terwijl ik dat allemaal vertel, dacht ik natuurlijk aan Efeze hoofdstuk 1, vers 10 of 11, waar staat dat God tot in de bedeling van de volheid der tijden alle dingen tot één zou verzamelen. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In die volgorde. En dat is wat beschreven wordt. En dat koninkrijk, ja, dat geopenbaard zal worden. Ja, dat gaat inderdaad gepaard met geweld. Dat is vaak zo. Met koninkrijken die geopenbaard moeten worden. Maar als het alleen goedschiks zou moeten gebeuren, dan gebeurt het dus nooit. En dat weten we tamelijk zeker. Want we hebben officieel naar Bijbelse chronologie een jaartje of 6000 menselijke historie achter de rug. En er is tot op heden niks van terechtgekomen. Hoe dan ook niet. Het is wel altijd een gelovig overblijfsel geweest. Dat heet dus een minderheid, per definitie. Een overblijfsel, een minderheid, een gelovig overblijfsel. Maar dat ooit dat koninkrijk op aarde zo'n gestalte zou krijgen, ja, dat is weliswaar soms de gedachte geweest, ook van christenen. Maar dat is nogal, erg idealistisch gedacht, maar dat is de nette variant, hè. Het is eigenlijk ook wel erg hoogmoedig gedacht. Ja, dat heb je vaak met idealen. Zo hebben wij in Nederland mensen, die zijn links, maar ja, weet ik veel. En groen ook trouwens wel. Ja, niet van prinsen, maar van, nou ja. Maar laat maar zitten, maar die denken dat ze de wereld moeten redden, hè. Dat hebben ze echt gezegd, ik heb het zo horen zeggen. De planeet. We moeten de planeet redden. Het gaat fout met de planeet. Dus wat moesten we nou ook alweer? Nou, weet ik veel. Meer belasting betalen, dat schijnt te helpen. Hoewel ik dat nooit begrepen heb, want ik heb net gelezen dat de Europese Bank, was het nou per jaar of per maand, of iets van 60 miljard euro gewoon bedenkt, drukt. Geld per se. Ja. Hoezo moeten wij dan belasting betalen? Ze drukken dat geld gewoon. Omdat ze willen dat Griekenland bij de les blijft en wie nog maar meer allemaal. En dan hoeven ze niet te werken. En dan gaan ze met 45 jaar gaan ze. Ik weet niet wanneer ze begonnen zijn, maar met 45 jaar gaan ze met emeritaat of waar ze maar mee gaan. Maar ze gaan ergens mee in elk geval. En dan werken ze niet meer. En wat zei onze minister, die zei iets, had iets over, ja, als ik mijn geld doorjaag met drank en vrouwen. En wat zei die nog meer? En toen was er iemand in Portugal die werd boos. Die voelde zich aangesproken. Hoe zeg je in Portugees wie de schoen past? Trek hem aan. Nou ja. Ik vind het verschrikkelijk komisch allemaal. Want het was natuurlijk op de zere plek. Maar wat doen we eraan? We willen dat ze. Want Europa moet groot blijven. Wat doen we eraan om een schulden te bedrukken? Gewoon geld. Dat doet de overheid zelf. En dan is het geen misdaad. Maar jij moet het eens proberen. Je kan beter een half dorp uitmoorden dan dat je vals geld gaat drukken, hoor. Maar voor het laatste hangen ze je op. En voor het eerste nog een poosje in het plantsoen werken. Nou ja. Nee, dat is natuurlijk overdrijving. Wat doe je met opzet? Dan hoef je dat ook niet allemaal al te serieus te nemen. Maar ik bedoel het eigenlijk wel serieus. Want zo werken die dingen natuurlijk wel. Maar toen maar weer. Maar ze denken echt dat ze de planeet moeten redden en dan moeten wij voor belasting betalen. Daar komt het ongeveer op neer. He? Nou, ongeveer, nee, heel precies. Dit is gewoon wat ons verteld is. Ja, zo, raad is wat. Dan laat die dat beweren. Die krijgen stemmen, joh. Het was niet te geloven. Echt waar? Dat is de uitslag van de verkiezingen. Die krijgen de wind mee. Ik snap er niks van. Ik begrijp me goed. Ik kan het er beter niet over hebben. Maar wat ik nou wel gezegd heb, hopelijk, is dat als het van de mens afhangt en van ons afhangt, en van de ChristenUnie, van de SGP, en van, wat hebben we nog meer, christelijke partijen, CDA, wat hebben we nog meer aan zogenoemde christelijke partijen, als het daarvan afhangt, komt het echt niet goed hoor. Als die het nou nog moeten doen. Ik ben bang dat het dat zij dat die het ook al lang vergeten hebben inmiddels. Alleen hier en daar loopt er iemand rond, ook in Nederland, die denkt echt dat hij de wereld kan bekeren. Enzovoorts. Maar vooruit maar. Want er lopen toch een idioten rond, zeker op godsdienstig terrein, zuster. Jazeker. En ik wou er toch wel even afstand van nemen. Dat is hoog, maar dat komt niet goed. En dus, er zal wel, omdat God gezegd heeft, maar ik ga het wel doen, er zal wel geweld gebruikt gaan worden. Echt wel. En dat is wat hier, ik ben hier aan het voorbereiden wat hier staat. Over het bloed, dat stond tot aan de tomen der paarden 1600 stadien ver. Dat u, hè? Of je dat letterlijk moet nemen. Nee, daar zit je niks meer op, want je kan het je niet voorstellen. Dus het wordt toch overdrachtelijk. Dat betekent dat er geweldige hoeveelheden bloed zullen vloeien. Echt wel. Daar gaat het allemaal naartoe. Zie. Maar ondanks dat, met geweld, wordt het Koninkrijk van Christus niet gebouwd, hè. Het is weliswaar onvermijdelijk. Maar als het alleen geweld is, dan komt er niemand in het koninkrijk, zal ik maar zeggen. Wat er gebeurt is namelijk dat het evangelie gepredikt wordt. En dat degene die die boodschap, want evangelie betekent toch in ieder geval dat het een boodschap is. Dat betekent dat de boodschap tevoren beloofd is, dat betekent het. Daarom heet het evangelie. En ja, als je dat niet gelooft van mij, dan lees je het gewoon even na in Romeinen 1, vers 2. Vers 1 en 2, het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. En wel, en ieder die daar die boodschap aanvaardt, accepteert, krijgt deel aan dat koninkrijk en zal dat koninkrijk ingaan. En wie niet, ja sorry, die zal uitgeroeid worden. Ja, is dat niet wat grof en zo? Toen moet ik zeggen, nou, jawel, luguber is het. Maar aan de andere kant, zo wat. Een mens is een sterfelijk wezen, dood gaat hij toch. En hij zal uitgeroeid worden. Want een mens komt en gaat, dat is wat de Bijbel erover leert. En de een gaat wat vroeg en de ander wat later. Sommigen hebben haast en verdwijnen wat snel. En sommigen was het de bedoeling niet en die verdwijnen ook. En sommigen hadden wel eerder weg willen wezen. Maar die staan nog op de tram te wachten. Ik bedoel het minstens drie dubbelbroeders, maar ik ga ze niet uitleggen. Maar toen maar. Echt. Maar ze gaan toch. Vroeg of laat. En verder geldt de algemene gedachte. Ja, voor zover er leven is, is het alleen in het evangelie. Kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Is het alleen in de opgewekte Christus. En is het alleen het deel van een ieder die in geloof, in gehoorzaamheid, tot hem komt. Kijk, dat is de hele Bijbelse geschiedenis zo geweest. Dat wil zeggen, vanaf het begin is dat leven beloofd. En daarna in de opstanding van Christus en naar aanleiding daarvan wordt gezegd, want het leven is geopenbaard en wij verkondigen wat wij getast, aanschouwd en gehoord hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en wat het maar was. Dat is Johannes, 1 Johannes 1, waar het zo geformuleerd staat. Of gewoon aan, in een brief aan Timotheus, meen ik, waar Paulus zegt, God heeft in Christus het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Het is wat hij tevoren beloofd had, inderdaad, is gerealiseerd. En wij krijgen er deel aan, zodra we tot geloof komen, enzovoorts. Dat is het algemene Bijbelse beginsel. En dat geldt in die dagen ook. En in die dagen wordt dus nog steeds, en met nadruk, het evangelie gepredikt. En de nadruk zit er maar in dat het samenhangt met een aangekondigd oordeel. En dat is ook een vast Bijbels beginsel. Er wordt een oordeel aangekondigd door God. En tegelijkertijd wordt dus iemand gezonden om te vertellen hoe je daar onderuit kunt komen. En de vraag hoe dan is altijd die van geloof. En daarna volgt er nog wat hoor. Want geloof wordt geacht consequenties, gevolgen te hebben. En dus als je gelooft en je ziet dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, of zullen we zeggen wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting, Matthäus 24, waar Daniel van gesproken heeft, dan doe je wat Matthäus 24, wat de Heer zegt, dan vlucht je als de wiede weerga naar de woestijn. Staat daar. Dus je doet toch wat. Wat is op grond van geloof, uiteraard. En Noach werd aangezegd dat het over 120 jaar slecht weer zou worden. En door geloof heeft Noach de ark toebereid. Het zette hem aan het werk. En hij werd scheepsbouwer. Nou ja, enzovoorts. Het bracht ze aan het werk, dat wil zeggen, het zetten ze, het vulde hun handen, gaf ze wat te doen, enzovoorts. Ik sta na te denken, maar dan had ik willen zeggen, dat staat bijvoorbeeld in Psalm 119 vers 3, ik roep namelijk wat geks hoor, Psalm 119 vers 3, maar het had ook Psalm 119 vers 175 kunnen zijn, want het staat in elk vers van Psalm 119, en dat is nogal een lange psalm, weet u wel, maar in elk vers staat dat. Dat is echt waar, dat woord wandel produceert. En dat onze wandel weer brengt bij het woord. En dat het woord ons weer brengt in onze wandel. Vers 9. Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren. Als hij dat houdt naar uw woord. Zuiver houden staat er trouwens. En u kent ook die van. Uw woord is een lamp. Dat staat een paar versen verder. In de volgende pericoop. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En hij ligt op mijn pad. Want het gaat om wandel. Lees het maar na, 176 keer. Ja, minstens dan, want het zijn 176 versen. In sommige versen staat het zelfs wel 2 keer. Maar vooruit maar. Zoiets. Het heeft uitwerking. Dat is de bedoeling uiteraard. Hè? Maar goed, de prediking wordt er niet anders van. De prediking is altijd, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behandeld worden. En ook in die dagen van dat beest of van die beesten, nu hele beestenbende roep ik meestal maar, daar heb je toch wat eigenzinnige typen die dan toch meer geloof hechten aan het woord van God, aan het evangelie zoals dat gepredikt wordt, dan aan wat algemeen de publieke opinie is. Heb je dat? Maar het is gevaarlijk. Dat wil zeggen, het brengt je eeuwig leven en het koninkrijk, maar op aarde zul je vervolgd worden. En ook dat is niks nieuws, want het is eigenlijk de algemene norm altijd geweest. Nou goed. Hier in Openbaring 14 gaat het dus over die kant van het verhaal. Dat wil zeggen, in de dagen van die twee beesten en de openbaring, de oprichting van dat rijk, in diezelfde tijd wordt het evangelie gepredikt door 144.000 dienstknechten gehad, verzegeld aan hun voorhoofden, zoals eerder vermeld. Namelijk in Openbaring 7. En daar is nadrukkelijk verteld dat dat gebeurt na de 70ste week van Daniël, want dat was hoofdstuk 6. En hier wordt dat weer aangehaald, dat wil zeggen die 144.000. Maar die worden bijgestaan door een hemelse kracht. Dat heet dan één engel. Maar ik hoop dat u begrijpt dat de engel ook beeldspraak is, hè? Maar goed, dat zal ik vorige keer wel uitgelegd hebben, mag ik aannemen. Die engel is de uitbeelding van heel de gemeente. Waarom ook niet? In hoofdstuk, wat was het, hoofdstuk 12, hadden we trouwens ook al een engel. Met personeel trouwens, hè. Die een uitbeelding zijn van Christus en de gemeente. En hier heb je iets dergelijks. En in verband daarmee wordt dan vervolgens gesproken over nog een engel, dat is vers 8. Was vers 8, want dat was 14 dagen geleden ook al, hè. Een andere engel gevolgd zeggende, zij is gevallen Babylon. En ik heb u erop gewezen dat dat komt uit het Oude Testament. In elk geval uit Jesaja. En het is gewoon gevallen, gevallen. Die grote stad, en dat gaat over Babel. En daarna hadden er nog wel wat meer tekstverwijzingen onder gekund. Maar daar hebben we nog tijd genoeg voor, ook een andere keer, om daarop terug te komen. Omdat het nog uitgebreid wordt aangehaald in Openbaring 17 en 18. En zelfs nog een stukje 19. Omdat nou eenmaal de val van Babel, dat wil zeggen de vernietiging, de ondergang van Babel, in het Oude Testament al luidkeels en uitgebreid wordt aangekondigd. En dat is nog nooit vervuld. Heb ik op deze plaats menigmaal tot u gezegd. Dat is nog nooit vervuld. Dat moet nog vervuld worden. En voor dat doel wordt het dus ook herbouwd. Hersteld. En het wordt de hoofdstad van de wereld. Want het was het al bij Nimrod in Genesis 10 en 11. En het was het in de dagen van Nebukadnezar. En het was het in de dagen van Kores de Persiaan. Met dank aan Daniël voor de uitdrukking. Nou ja, en natuurlijk Jesaja 45. Kores de Pers. En zelfs was het nog de hoofdstad van het wereldrijk in de dagen van Alexander de Grote. Hoewel die dagen maar weinig waren. Dat was in het Griekse Rijk. Alleen in de dagen van het Romeinse Rijk speelde Babel letterlijk geen rol van betekenis. En dat is dan waarin het Romeinse Rijk onderscheiden is van al die andere wereldrijken zoals de Bijbel ze opstond. Maar in de toekomst is het dus weer gewoon Babel. En meer dan ooit, om zo te zeggen. Afgezien daarvan, Jesaja 14 met zijn profetie over de duivel die uit de hemel geworpen wordt en daarna ook zelfs in het dodenrijk terechtkomt, is een profetie over de duivel, dat weet iedereen, over Lucifer. Nou ja, dat is via vertalingen. Over de morgenster heet hij in onze statenvertalingen. Maar het is de duivel, dat weet iedereen, maar hij heet de koning van Babel. Daar. Zo wordt hij genoemd. En men zou dat vooral niet negeren. Letterlijk, hè? Babel. En dat is dus in de toekomst, als dat antichristelijke rijk ten onder gaat, gebeurt dat in hoge mate door de ondergang van de stad die dat koninkrijk der aarde heeft. Want zo heet het, en ik citeerde hem onbewust, maar er stond in Openbaring 17 het laatste vers. De grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. In dat hoofdstuk uitgebeeld in de gedaante van één vrouw die één beest bereidt, bestuurt. En dat beest is natuurlijk gewoon weer het rijk. En die vrouw is de uitbeelding van de stad. Dat staat uitgebreid vermeld. Maar de stad heet in het laatste vers van het hoofdstuk de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Maar in vers 5 heette die stad al Babylon. En dat is de Griekse variant van de naam Babel uit het Hebreeuws van het Oude Testament. Maar wat er staat in dat stuk van Openbaring 14 is dat Babel zal vallen, waarop dus hoofdstukken verder nog veel uitgebreider wordt teruggekomen, dus dat zal ik dan ook wel doen. Maar voor wat betreft degene die het beest aanbidden en zijn beeld en zijn merkteken ontvangen, die zal drinken uit de wijn des toornsgods, 14 vers 10... en in de drinkbeker zijn stoons enzovoorts, want die lui zullen gedood worden. Omdat er nou eenmaal een datum voor staat dat God zijn koninkrijk op aarde gestalte geeft. Tijd en stonden toe, heet dat. Te bestemder tijd, zijn uitdrukkingen die we kennen uit Daniël, meerdere keren en in meerdere verschillende verbanden. Maar het gaat nou eenmaal om een tijd en gelegenheid die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Om maar eens wat te citeren uit het Nieuwe Testament. Er staat een datum voor. En degene die dan niet tot geloof gekomen is, wordt van de aarde weggenomen en niet naar de hemel. Maar dat is die uit Matthäus 24. Ik weet nooit of het 24 of 25 is. Maar die van: het zal zijn als in de dagen van Noach. Er zullen, bij wijze van spreken, maar dat begrijpt iedereen, mag ik hopen, er zullen twee op de akker zijn. Dat u niet denkt dat het letterlijk is, want dan krijgen we helemaal een probleem. Het gaat slecht met de landbouw. Er zijn er nog maar twee die op in heel de wereld die... het gaat trouwens ook wel goed, want er zijn maar twee malende vrouwen. Ik wacht even tot hij doordringt. En ik hoop dat dat niet gebeurt. Maar toch maar weer. Maar en de een wordt weggenomen en de ander wordt... Men heeft het verkeerd omvertaald eigenlijk. Maar toch maar. Ik heb het vaker gezegd, dus toch maar. De een zal weggenomen worden en de ander zal gelaten worden. En degene die weggenomen wordt, wordt niet aangenomen, die wordt genomen en verdwijnt. Wordt gevangen genomen en verdwijnt naar het dodenrijk. Althans voorlopig, naar het dodenrijk. En degene die gelaten wordt, ja hoor eens, als je niet oplet, heb je er niks aan. Er zijn er twee op de akker, de één wordt weggenomen, waar is die andere dan? Nog steeds op de akker. Heel goed, zuster. Ja, dank u. Ja, er is niks moeilijks aan. He? Die is daar gewoon nog. Afgezien daarvan, datzelfde woord, zoek het maar eens op, datzelfde woord wat daar vertaald is met achtergelaten of zo. Maar dat met gelaten is het normale woord voor vergeven. Laat ons onze schulden gelijk ook wij laten onze schuldenaren. Dat wil zeggen, met rust laten, niks meer aan doen. Dat was het dan. Dat is kwijtschelding dus in de praktijk. Niks meer aan doen. Boeken afsluiten, klaar. Laten. Geen actie meer ondernemen. Dat is wat het woord betekent. Het wordt vertaald met vergeven, behalve daar. Maar toen heeft men het ineens negatief vertaald met achtergelaten. En dan sommige mensen menen dat je daar moet lezen iets over de opname van de gemeente. Maar dat gaat niet over de opname van de gemeente. Helemaal niet zelfs. Hij heeft er niets mee van doen. Het is zelfs al 40 jaar later. Het is bij de aanvang van de 1000 jaren. Waarbij de maar dat ken je toch. Sommige mensen vergeten gewoon wat ze geleerd hebben. Hè? Dat ken je toch. De zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk wegdoen al diegenen die de ongerechtigheden doen. Of hoe het er maar staat, een paar keer in Matthäus 13 alleen al. In verband met die gelijkenis van het onkruid. En de gelijkenis van het visnet, of hoe die maar heet, die gelijkenis, weet je wel? We hebben het goede en kwade bij elkaar. De tarwe en het onkruid heet dat. En het onkruid wordt in het vuur geworpen en de tarwe gaat er schuren. Ik heb een mooi liedje van maken, want vuur rijmt op schuur. Dus dat komt goed uit. Hè? Goeie tip, hè? Ja. Maar goed. Want het is zo weer carnaval, broeder. Ja, maar goed. Maar hij zal uit zijn koninkrijk vergaan, enzovoort. En zo was het met het visnet. Er zat van alles in. Ik roep altijd oude fietsen en schoenen. Maar ook vis. Zal je gedacht zijn wat je in een visnet vindt. Vooral als de sleep... Iemand heeft me gezegd, het is kennelijk een sleepnet. Dat was een Amsterdammer. Maar toen maar. En ik denk dat er gevist gaat worden in de gracht. Ja, daar, wat je daar allemaal uithaalt, mensen. Maar... Ja, ja. Maar goed. Maar die ongerechtigheden worden weggedaan. En verbrand. Nou, dat is wat gebeuren zal dan. Het is van de ene dag op de andere, want er staat een datum voor. Zoals bij de opname van de gemeente. Er staat een datum voor. In ondeelbaar ogenblik enzovoorts. Nou, dat is dat ook. En dan wordt men... weggenomen, afgezien daarvan, zoek het maar op in die redenvoering van Matthäus 24. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En u weet toch wie er toen weggenomen werden? De goddelozen heet dat. Want er kwam een oordeel over de wereld der goddelozen, heet dat later. En degene die bleven, dat was Noach en zijn achttal, want zo heet dat. Toch, die werden niet weggenomen, die werden gelaten. Nou, en op grond van geloof, want op grond van geloof heeft hij een ark gebouwd, Hebreeën 11, enzovoorts. Nou, zo gaat het in de toekomst ook. Zie. En vandaar dat oordeel, dat is luguber, want je moet er toch misschien toch even niet aan denken, en dan ga je dat dus juist wel doen. Stel nou voor dat dat vandaag zou gebeuren, zeg. Nee? Dan zijn er een heleboel problemen in één klap opgelost, denk ik wel eens. Wat voorbarig, want er wordt ook een heleboel problemen daarna opgezadeld natuurlijk. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar, nou ja, er is een film over gemaakt, maar dat wilde ik nou weer niet zeggen. Want die heb ik ook gezien en daarna denk ik, nou jongens... Laten we zeggen dat het goed bedoeld was. Maar ik vond het toch maar een slechte film eigenlijk. Eerlijk gezegd. En ook niet erg bijbelvast. Maar ja, doe maar. Doet er niet zoveel toe. Toch? Maar het is luguber, maar het gaat wel gebeuren. Daarin is de wereld onderweg. Reden te meer om het evangelie te prediken. Nou ja, dan, maar vandaag ook hoor, als u mij vraagt. Echt wel. En dat is wat hier beschreven staat. Hè? En daarna krijg je vers 12. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Ik heb u dat geloof ik verteld. Hè? Dat is een idiomatische uitdrukking, noem je dat. Dat wil zeggen, je hebt geen idee wat er staat, maar je weet wel wat het betekent. Het betekent, het gaat om de leidzaamheid der heiligen. Het gaat om degene die Gods geboden bewaren. En niet denken dat dat de 10 zijn, die geboden, want dan kan je niet tellen. Ik ben er heel gemakkelijk in dit soort zaken, want ja... Nee, dat komt omdat ik gisteren en eergisteren, wanneer was het? Weet je veel... Over Psalm 119 gesproken heb, nou dan weet je weer dat er geboden zijn, maar je weet ook dat het er niet 10 zijn hoor. En dat die geboden ook niet maar bestaan uit voorschriften. Juist, ja. Ja. Ik heb het hier niet meer. Zit nog in mijn tas. Het lijstje synoniemen van wet. Het vers 1 heeft het over uw wet. De wet des Heren. Torah. Maar daarna komen meteen een heleboel andere woorden. Ik had er meer dan 20 verschillende woorden ter aanduiding van precies datzelfde. Getuigenissen, onderwijzingen staat er ook. En bevelen staat er natuurlijk ook. Maar gewoon ook woord of uw recht en gerechtigheid. Wat het, uw toezeggingen en nog maar wat. Ik zeg het met nadruk omdat overal in de commentaren staat dat er 10 zulke woorden staan in Psalm 119. Nou, ik heb er meer dan 120 gevonden. Ik weet niet, lezen die lui die psalm niet dan? Of schrijven ze het gewoon over van de Joodse traditie? Waarin de Mazora staat dat er 10 woorden zijn. Want dat zijn de Joden met hun 10 geboden. Maar waarom christenen dat zo nodig over moeten schrijven? Je moet doen wat ik al jaren zeg. Want dat zeg ik echt al jaren. Als je in psalm 119 begint, dan neem je een leeg velletje H4. Je houdt een heel bloknoot trouwens bij de hand. En dan begin je op te schrijven. Wet, woord, toezeggingen, aanbevelingen, enzovoorts. Schrijf je op. En daarna turf, hè. Hoe vaak die woorden voorkomen. En dan krijg je... Nou, je komt hoger uit dan 176, want in elk vers is het minstens 1 keer. Dus je krijgt een aardig totaal. Ruim meer dan die 176 overigens. En als u dacht, hé, dan ben ik klaar. Dan zeg ik, nou, dan heb ik nou nog één voor u. Nou schrijft hij op de andere kant ervan. Want het gaat over die wandelen in uw wet. Dan schrijf je het woord wandelen op. En die in uw wegen, maar die had je al opgeschreven. Maar nou een ander, die in uw wegen gaan. Bedenken, zoeken, wandelen, leven, pad bewaren. En wat het maar was, waarmee zal de jongeling zijn pad bewaren. Over de praktische toepassing van dat woord. Zoek het maar eens na. En dan weet je wat geboden zijn. Hè? Onderwijzingen. Wij zijn die woorden kwijtgeraakt. Dat is diep droevig, moet ik u zeggen. Mijn broer en ik maken er altijd... mijn oudste broer wel te verstaan en ik... die jonger is dan ik, ja. Heel goed. Mijn oudste broer en ik maken er altijd grappen over. Want wij zeggen altijd... Archimedes schrijft voor... dat een voorwerp... geheel of gedeeltelijk in de vloeistof ondergedompeld... enzovoorts. Maar u weet het... Archimedes heeft daar niks over voorgeschreven... maar het heet wel... de wet van Archimedes... En dan heb je nog de wet van... wat je maar hebt allemaal voor wetten. Van Murphy, voordat ik het vergeet. De wet van Murphy. De wet van het behoud van ellende. De wet van Ohm. De wet van Boyle. De wet van Buys-Ballot. Wat heb je nog? Wie?
Pascal.
Echt waar?
Ja, de wet van allemaal.
Even kijken toch even naar Harry Smit. Want is dat waar? De wet van Pascal, bestaat die ook?
Ja, bestaat ook. Moeder ook nog, hè?
Heb ik er een... Moeder... Moederswil is ook wet. Ja. Ja. Maar dat zijn geen voorschriften. Dat zijn vaststellingen van feiten. En het wordt ons medegedeeld zo van... Doe er maar mee wat je wil, maar je kan het niet veranderen. Zo is het. Dat zijn betrekkelijk onveranderlijke natuurwetten. En als het toch anders is, dan hebben we iets over het hoofd gezien. De schepper bijvoorbeeld... Dat zou maar zo kunnen. Nou ja, en die magneet onder de tafel stiekem, weet je wel. En dat soort dingen, je kunt het boel onder het hoofd zien. En wat het maar was. Maar zoiets. Maar dat zijn onderwijzingen met betrekking tot onvergankelijke dingen. En daarom is wet hetzelfde als waarheid. Want het had ook de waarheid van Archimedes kunnen zijn. Toch? Het is wat hij ons... Lering, dat is ook een goeie. U leert. Dat is de leer die van Archimedes kunnen zijn. Het is allemaal hetzelfde en je kunt er niet omheen. Het staat vast. En het gaat dus over het woord van God. Ik zeg altijd, het zijn zo'n pak een beetje zo'n 1200 bladzijden. Dat zijn geboden. Dat heeft hij ons geboden. Nee, niet opgedragen. Hij heeft gezegd, hier heb je het. En heeft het ons bevolen? Ja, heeft het ons aanbevolen. Heb je dat? En hij deed ons een goed bod. Gebod. Hij bood het ons aan. Dat is wat je biedt, toch? Maar wij denken zo wettisch. En zodra het gaat over God of over een hogere macht of zoiets, dan denken we meteen, we moeten opdrachten uitvoeren. En als we dat dan maar doen, dan stellen we die God tevreden. Wat een onzin is dat toch? En dat noemt men dan calvinistisch. Ik denk dat men daarmee Calvin toch te veel eer aan doet. Nou ja, ik gun hem wel eer, maar deze niet. Want het is een beetje... Ja, het is een bezijdende waarheid om... hoe zeg je zoiets? Om Calvin de schuld te geven van de Nederlandse volksaard. Daar kon hij niks aan doen. Maar wij willen zo graag in Nederland wet hebben. En van Luther kregen die ook al weinig. En toen... Ja... Dus toen hebben we het nog verder gehaald. Toen werd het alsnog Calvin. Laat die fijn zijn.
Ja,
de 60, 70. Dus ja, dat is niet best geweest, maar goed. Maar het is voorzag in een behoefte. Mensen willen wet, omdat ze geen verantwoordelijkheid willen dragen. Maar het probleem ervan is dat dan leest men in de Bijbel over geboden bewaren. Het is trouwens een typisch johannitische uitdrukking, omdat die in de eerste Johannesbrief ook nogal eens voorkomt. De broeders liefhebben en de geboden bewaren, dat is het. Maar het zijn niet de 10 geboden van gij zult. Dat is het hele woord van God. Onderwijzingen. En daar heeft de psalmist het over in Psalm 119. En daarom is zo'n lange psalm, bij nader inzien, eigenlijk is het goede woord. Eigenlijk, de psalm is Jezus eigen. Eigenlijk is het de Heer Jezus die antwoord is in die psalm, hè. Voor de aardigheid, waarmee zal de jongeling zijn paterijn bewaren? U dacht dat dat de vraag was. Nee, dat is geen vraag, daar staat er gewoon achter het antwoord. Maar de echte vraag is, waarmee zal de jongeling zijn paterijn bewaren of zuiver houden? Wat is de vraag? Wie is die jongeling? Dat is de vraag. Maar die roep ik ook altijd bij Psalm 1, vers 1, hoor. Wie is die man? Wel gelukzalig de man die... Wie is die man? Al ging ik door een dal van schaduw des doods, Psalm 23. Wie is die ik? Ze hebben mijn klederen... Over mijn klederen het lot geworpen. Psalm 22. Wie zijn klederen? Uw woord is in het midden mijns ingewands. Psalm 40. Wie is dat? Ik zal uw lof verkondigen in een grote gemeente. Wie? Wie is die jongeling? De Heer Jezus Christus uiteraard. En die zegt, mijn vermaak is in de wet Gods. Als die niet had, dan zou ik gedwaald hebben. En hij zegt ook, ik ben blij dat ik verdrukt ben geworden. Want daardoor heb ik uw woord, uw wet geleerd. In het Nieuwe Testament staat het aangehaald. In Hebreeën 5, over de Heer Jezus, dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Maar het staat gewoon in Psalm 119, hoor. Welk vers? Je leest gewoon de hele psalm, dan kom je het wel tegen. En dat is de strekking van geboden Gods. Hier is het gaat om de leidzaamheid der heiligen. commitment heet zoiets. Het gaat om degene die de geboden Gods, de leringen Gods, de woorden Gods, het recht Gods, de waarheid Gods, de Torah, de geboden Gods bewaren. En het geloof van Jezus staat er. Het gaat om de trouw aan het woord van God. Zoals Jezus. In navolging van Jezus. En Jezus, vergis u niet, die Jezus hier, dat is de koning in Jeruzalem. De koning van dat koninkrijk dat in die dagen geopenbaard wordt. En die dus ook gepredikt wordt in diezelfde dagen. Maar daar gaat het om, het bewaren van het woord Gods. Dat is te meer van belang, omdat we in die dagen, nou we, maar in die dagen heeft men te maken met iemand anders die leert. Iemand die meent de tijden en de wet te kunnen vervangen, dan wel veranderen. Uit Daniel 7, herinnert u zich die nog? Want we hebben hem aangehaald ooit. Gaat om dat men trouwens aan het woord van God. Maar ja, wij kennen die discussie vandaag. We hebben hem niet zo heel lang geleden. Ja, toen de EO pas bestond, toen was dat ook allemaal voor de EO. Maar dat is een generatie terug, heb ik de indruk. Maar goed. Maar niet zo heel lang geleden, een jaartje of twee misschien geleden. Misschien is het ook wel drie inmiddels, want de tijd gaat snel en zo. Was er weer zo'n discussie op de evangelische omroep over de evolutieleer en hoe dat dan moest met de Bijbel. En toen bleek dat al die mensen die daar zogenaamd evangelisch zaten te doen, in de praktijk dus echt niet geloven in God schiep hemel en aarde. Hè? Echt niet. Nou, wel in God schiep een evolutieleer. Maar dat klopt niet, want die had mezelf uitgevonden. Dus dat kan helemaal niet. Maar dan volgt men een woord van mensen. Nou ja, van goddeloze mensen uiteraard. Want iemand die de Heer kent, vindt niet een evolutieleer uit. In de eerste plaats omdat het onbijbels is. In de tweede plaats omdat het gewoon dom is. Sorry. Dan weet je niet, dan weet, ken je de wereld niet, dan heb je nooit iets geleerd van je natuurkunde of wat dan ook. Dan heb je geen idee van hoe een mens in elkaar steekt en hoe een vlindertje in elkaar steekt en hoe dat maar allemaal eten mag enzovoort, en hoe het allemaal werkt. Met je. Dan heb je geen idee van, je gelooft toch niet echt dat dat vanzelf ontstaan is. En als het wel vanzelf ontstaan is, moet het toch ontstaan zijn in een andere wereld. Dus er is nog de vraag, hoe is deze dan ontstaan? Ik bedoel, het was. En dus blijft overeind. Je zou trouw blijven aan het woord des Heeren. Wat ze je ook proberen wijs te maken in de wereld, is allemaal onzin. En dit zijn nog makkelijke dingen die ik nou noem, hè? Omdat het geacht wordt natuurkunde te zijn. Dat hoort bij de zogenaamde exacte vakken. Dat is ook een achterhaald begrip als u mij vraagt. Dat heeft men ook achterhaald. Maar wat als het gaat over filosofie? Over die onzin van de rechten van de mens. Mensrechten? Hoezo dan? Waar kan hij die halen? En het idee van alle mensen gelijk. Hè? Nou, ik lijk niet op mijn buren, hoor. Dat kan ik u verzekeren. Maar u wel? Alle mensen zijn niet gelijk. Bovendien, als alle mensen gelijk waren, dan kunnen we de verkiezingen ook wel weer afschaffen. Want dan hoeven we ook niet te kiezen. Dat maakt het toch niet uit. Alle mensen zijn niet gelijk. Toen zei iemand, ja, maar de bedoeling was dat niet alle mensen gelijk zijn, maar dat ze gelijke rechten hebben. Dan denk ik, mooi niet, want wij moeten hen kiezen en zij zijn gekozen. En zij hebben het recht om in die kamer te zitten. En misschien nog wat meer te doen dan alleen te zitten. En de bloemen in ontvangst te nemen of weet ik veel. Maar wij mogen daar niet in, hoor. Dus we hebben echt niet gelijke rechten. Wat een onzin. Want dan gaat hij weer, als we gelijke rechten hadden, dan hadden we niet die verkiezingen gehad. Enzovoorts. He? Enzovoort. En daarom moet u meer belasting betalen dan ik, want we hebben niet gelijke rechten. Of andersom, zuster, ja, dat zou ook kunnen. De kans eigenlijk niet zo heel groot, maar het zou kunnen. Maar in theorie dan. Wat een onzin is dat toch allemaal. Maar dat is wat ons bezighoudt. Dat is wat elke dag over gediscussieerd wordt. Dat is waar wij een mening over moeten hebben. En we moeten allemaal achter die dwaze ideeën aanlopen over de opwarming van de aarde. Wat een flauwekul. De opwarming van de aarde. Je hoort nooit meer wat over een gat in de ozonlaag. U wel? Wat is er eigenlijk met de zure regen gebeurd? Wat is er met de zure regen gebeurd? En wat gaan ze nou doen met die minister, of wie was het ook alweer, die zei dat we in Nederland 3 miljard over de balk gesmeten hebben ter wille van de windmolens? Wie was dat ook alweer? Of is u dat ontgaan? Die was recent. Maar is hem hoogst kwalijk genomen. Dat mag je niet zeggen, dat is politiek incorrect. Want de waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Dat is wat de Romeinen 1 ervan zeggen. Dat is in onze dagen ook zo. En ik weet niet of ik u nou tegen de schenen geschopt heb. Maar het is wel de bedoeling dat u wakker bent en beseft dat ook van ons verwacht wordt dat wij trouw blijven aan de geboden gods. Dat wil zeggen aan het woord gods. Aan zijn Torah, zijn waarheid, zijn leer, zijn toezeggingen, zijn... hoe dat allemaal maar heet, maar dat rijtje heb u toch alles gemaakt? Of gaat u dat nou de komende tijd doen? Met al die woorden uit Psalm 119. Dat is heel nuttig hoor, want je moet aandachtig lezen dan. Waarna volgt vers 13. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van u aan. Vers 13. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Want het punt is dat in die dagen inderdaad heel wat gelovigen niet alleen sterven, maar in ieder geval ook omgebracht zullen worden. Vervolgd zullen worden, daar hebben we eerder over gelezen. Maar we hebben ook eerder gelezen dat ondanks dat ze ter dood gebracht werden, zullen zij dat koninkrijk op aarde binnengaan. Zij zullen opgewekt worden bij de aanvang van de 1000 jaren. Dat hebben we besproken naar aanleiding van Openbaring 6. De uitspraak onder het 5e zegel met betrekking tot de zielen onder het altaar, zoals dat dan heet. Nog een kleine tijd. Hoe lang breekt gij ons niet? Nog een kleine tijd, er komen er nog meer bij. En voor de rest zullen we het erover hebben in Openbaring, wat was het, 19. In het gedeelte van vers 4 tot en met 6. Omdat daar melding gemaakt wordt van hun opstanding. Dat wil zeggen dat zij opstaan. Niet om naar de hemel te gaan, maar dat ze opstaan en alsnog 1000 jaren binnengaan. Die is altijd wel aardig, maar dat zal ik u in de tijd ook wel verteld hebben. Het heeft een precedent. Dat wil zeggen, toen de Heer stierf, ik vertel het langzaam, I'll tell it only once. Hallo, hallo. Ja, zo oud ben ik. Wie? Oh. Toen de Heer Jezus stierf, staat in Matthäus, meen ik. Toen de Heer Jezus stierf, op het moment dat hij stierf, waren er die opstonden uit de dood. En het vers staat er ongelukkig. De vertaling is misschien ook wel ongelukkig, dat weet ik ook niet. Maar wat er gemeld wordt, is dat die lui opstonden toen de Heer stierf. Heb je dat? Maar er staat ook bij dat ze de graven uitgegaan zijn en levend gezien zijn na zijn opstanding. Er staan genoeg mensen lezen dat en denken en lezen dan dat er staat dat ze na zijn opstanding uit hun graven gegaan zijn. Dan hebben ze 3 dagen nog in hun graf gelegen zonder eten en drinken en zonder licht en zonder telefoon en zonder televisie en waar ze alles voor zonder. En op de na 3 dagen pas eruit gegaan. Maar dat staat er niet. Er staat dat ze, dat ze uit hun graven gegaan zijn en dat ze 3 dagen later, dat wil zeggen na de opstanding van Christus, want dat staat er, nog gezien zijn. Hoe lang ze daarna nog geleefd hebben, weet ik niet. Maar je vraagt je af, waarom gebeurde dat? En er is maar 1 antwoord op. Zij zijn als oud-testamentische gelovigen gestorven. Maar doordat ze nog geleefd hebben na zijn opstanding. En daarna alsnog gestorven zijn dus. Werden ze van oud-testamentische gelovigen nieuw-testamentische gelovigen. En dat betekent dat ze definitief zullen opstaan. Niet op de jongste dag. Maar bij de opname van de gemeente. En dus van de ene bedeling alsnog in de andere overgingen. En dat gebeurt ook met wat wij populair noemen, gemakshalve noemen, de martelaren uit de grote verdrukking. Dat wil zeggen gelovigen die gestorven zijn na de opname van de gemeente, maar voor de 1000 jaren. Die zullen opgewekt worden en gaan alsnog de 1000 jaren binnen. Omdat die periode nou helemaal gaat over de openbaring van het koninkrijk. Dat is waar ze naar uitzien, dat is wat hen gepredikt is, dat is waarin ze geloven, waarin ze onderweg zijn. En op een of andere wijze zijn zij gestorven. Ik denk als martelaren, maar misschien ook wel gewoon van de een of andere kwaal of van de tram. Dat kan allemaal, dat weet ik niet. Dat weet ik gewoon niet. Kan allemaal, denk ik. Maar niettemin, zij zullen opstaan, want en was dat koninkrijk op aarde beloofd. En zoiets is kennelijk gebeurd met gelovigen uit de dagen van de Heer Jezus. Die verwachten het nieuwe verbond. Het koninkrijk, maar dan het verborgen koninkrijk. Van mijn part gemeentelijke waarheid. En ze zijn voor die tijd kennelijk overleden. Maar ze worden alsnog opgewekt. En gaan als levende mensen over in nieuwtestamentische tijd en worden daarmee nieuwtestamentische gelovigen. En daarmee lid van de gemeente. Ja. Heb je die nog? Dat zijn uitzonderingen. Maar ja, zo gebeurt het wel. Zie? En dat is denk ik de strekking van vers 13. Schrijf zalig, schrijf en zalig. Voor de boekhouding is dat, hè? Ja, dat is wat het betekent. Leg dat vast. Schrijf, zalig zijn zij. Zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Dat wil zeggen, die hebben consequenties. En welke consequenties dat zijn? Nou ja, ze sterven in die dagen blijkbaar. En als u mij vraagt, ze sterven omdat ze het teken van de beest niet hebben. Dat is hoofdstuk 13 en zo. Maar ze zullen dus alsnog het koninkrijk binnengaan. Zijn trouw gebleven aan de Heer, zullen ervoor beloond worden. En gaan dus alsnog het koninkrijk binnen. En dan het lugubere stuk. De rest van het hoofdstuk. In aansluiting nog steeds op de val van Babel. Uit vers 8, de ondergang dus van het antichristelijke rijk. Want ja, wij lezen vers 14, en ik zag en ziet een witte wolk. Dan weet je het eigenlijk al, hè? Want wie was er ook alweer in de wolk verdwenen? En wie zal er dus uit de wolk, dan wel op de wolk, wederkomen? Ik zag en ziet een witte wolk en op de wolk, en dat is een visioen, was een gezeten des mensen zoon gelijk. Waarna de vraag is, wie is het dan? En het antwoord is, des mensen zoon. Ja. Met andere woorden, dat is, natuurlijk is het een visioen. Maar in het visioen ziet hij iets wat helemaal geen visioen is. Ziet hij iets echts, namelijk de zoon des mensen. En dus des mensen, zoon gelijk, die is wel... staat eronder, ja. Er staat onder een verwijzing naar Daniël 7 vers 13. Die is correct, want er staat dezelfde zin. Nou ja, dan in het Hebreeuws. Ik zag een als... eens mensen zoon gelijk. En ik weet niet of ik u dat alles verteld heb. Maar de term zoon des mensen komt volgens de Joden uit Daniël 7, vers 13. En is een titel van de Messias. Waarom christenen dat eigenlijk niet weten, ja, dat ontgaat mij ook. Dat moet u maar even weten. De term betekent niet, het is een mens. Zoon des mensen. Een mensenzoon. Maar het is de erfgenaam van Adam. De koning. De grootste machthebber over de mensheid. Omdat hij het eerst geboorterecht heeft binnen de mensheid. Want niet alle mensen zijn gelijk. Sommigen hebben het eerst geboorterecht. Heb u die nog? Maar ja, het werd Ruben afgenomen en daarom hebben de Fransen uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn. Want u weet dat Ruben, de afstammelingen van Ruben in Frankrijk dominant zijn, toch? Hè? Die hebben uitgevonden de égalité en die gerealiseerd, maar dat heb ik u wel eens weer verteld door alle koppen te laten rollen, zodat iedereen ook even lang werd en zo. Dus, de uitvinders van het gazon, zou ik maar zeggen, de Fransen. Gepasseerd in het eerst geboorterecht en die gaan dan over tot onthoofding. U lacht erom, maar ja, we kennen iemand anders die ook gepasseerd is in het eerst geboorterecht al veel eerder. Dat was Ismaël en die weet ook weinig anders te doen dan dus maar te gaan onthoofden. Dat is hun gewoonte, er staat traditie. Je moet respect hebben voor de traditie van andere volken. Zij hebben de traditie van koppen te snellen. Nee, als ze zwart zouden zijn, zou je het koppen sneller noemen. Maar deze zijn niet zwart. En dus heet het gewoon decapitulatie. Ik stik altijd in dat woord. Maar, decapitoneren, was dat het? Gelooft wel. Tom Manders zou gezegd hebben, wat een rotwoord. Maar, zeg maar, ja. Maar dat is wat ze doen, ja, wat dat is, ja, zo werkt dat. Maar de Joden beweren dat de term zoon des mensen komt uit Daniël 7. Daar hebben ze ongelijk in, want er staat in Psalm 8. Behalve dan als Psalm 8 later geschreven zou zijn dan Daniël 7. Maar dat denk ik niet. Psalm 8 is, als u mij vraagt, gewoon van David. En die zegt, wat is dat, die mens? Wat is die zoon des mensen? Die gij gesteld hebt over de werken uwer handen. Wie is dat eigenlijk? Implicerend, ik ben het niet. Nou ja, ik kan daar niet aan voldoen, maar wie is het dan wel? Toen vroeg ik het aan Petrus, maar die dacht dat ik naar Psalm 16 vroeg. En dus zei hij... Nou ja, David was niet alleen een poëet, maar een profeet. En die wist dat God onder ede hem gezworen had dat iemand uit zijn zaad op de troon gezet zou worden. En zo heeft hij dit gesproken over zijn zoon, over Jezus. Dat is commentaar van Petrus op Psalm 16 in Handelingen 2. Maar als u mij vraagt, geldt dit commentaar net zo goed op... Psalm 119, 176 versen. Maar ook op Psalm 8. Ja. Wie is die zoon des mensen? En de psalm eindigt met het noemen van zijn naam. Namelijk, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dat is een zoon des mensen. Uit Psalm 8. En dat is ook die uit psalm uit Daniël 7, de zoon des mensen. En het is zelfs dezelfde zin. En die werd ook gezien in een visioen. De zoon des mensen die gebracht werd tot de oude van dagen. En de zoon des mensen bleek de zoon van God te zijn, aan wie al het oordeel werd gegeven, maar dat is het commentaar van Johannes in Johannes 5. Maar u begrijpt dat het gaat over de Heer Jezus Christus. Ik zag een witte wolk en op de wolk was een gezeten des mensen zoon gelijk. Dat wil zeggen, dit gaat over de wederkomst van Christus, die in de wolk was verdwenen, maar die zou komen op de wolken des hemels. Dan wel die op gelijke wijze als hij uit de hemel gevaren was, Handelingen 1, zou wederkomen. En excuses dat ik geen schriftverwijzingen erbij geef, maar ik citeer een heleboel schriftplaatsen nu. Die dingen staan allemaal uitgebreid in de Bijbel. En hij heeft op zijn hoofd een gouden kroon. Zo hoort het ook. Dan is er niks mis. Soms denk ik, dan is het nu ook echt definitief. Want de kroon van goud wil uiteraard zeggen dat het een eeuwige kroon is. En daarom behoren kronen van goud te zijn. Dat heb ik verdrongen waaruit die kroon van Nederland, een Nederlandse kroon gemaakt is. Maar dat is geloof ik niet van goud. Maar weet u niet meer, hè?
Nooit geweten.
Hè? Dat is ook nauwelijks te dragen, want het is loodzwaar. Nee, het is goudzwaar. Maar, Maar een gouden kroon. Kroon staat voor koningschap en goud staat voor het onvergankelijke. Dus het is een onvergankelijke kroon en daarmee is het een verwijzing naar 2 Samuel 7 over de troon van David, die in zijn dagen de titel zoon des mensen droeg. Over David en de troon van David die niet zou wankelen in eeuwigheid. Zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen, enzovoorts. En hier heb je dan de definitieve, de ultieme, de uiterste, de laatste erfgenaam van die troon. Zie? En dus een gouden kroon en in zijn hand een... Wat dacht u dat hij in zijn hand heeft? Normaal gesproken een scepter. Maar... En als het goed is, is het dus ook een teken van macht, scepter. Het is eigenlijk een stok, maar een teken van macht. En, het is het woord voor stok, voor stam, voor... ik weet niet hoe oud bent u. Iemand anders legt u dat wel een keer uit dan. Maar voor kracht, voor levenskracht, dat is eigenlijk wat het is, de scepter. Als de koning je daarmee aanraakt, dan geeft hij het leven. Nee, het is een vallensymbool, dat bedoel ik te zeggen. Maar kracht, dat is wat het is. Dat is een scepter. En als het om eeuwig leven gaat, zou het een gouden scepter moeten zijn. Want dan reikt de koning de scepter uit. Dat heet dan een toverstafje. Dat heb ik nagevraagd bij meneer Grim. Kan ook zijn broer geweest zijn trouwens, dat weet ik nou niet meer. Maar zoiets. Maar eigenlijk is zo'n toverstafje ook gewoon een scepter, net als die van Mozes. Strek uw staf uit over het water. Maar het is een teken van macht, van leven, toch, zeg ik net. En inderdaad, ze gingen dwars door de dood van de zee. Toch? Nou ja, en zo verder, er zijn nog wel meer voorbeelden van. En soms is de scepter van ijzer. Dan is het niet best, dan gaat er geweld gebruikt worden. En dat is Psalm 2. Die van, gij zult een hoede met een ijzeren. Een roede, dat weet u toch wat dat is, hè? Er zijn 100 woorden voor in het Nederlands, maar die ken ik niet allemaal. Maar die staan in het Bargoens woordenboek, denk ik wel. Hè? Waar de... Maar een ijzeren, want ijzer, de Bijbel zegt, ijzer is hard, het vermaalt en verbreekt. En Psalm 2 zegt, een ijzeren roede, want gij zult hen in stukken slaan als pottenbakkersvaten. Want de mens met zijn grote mond, ja, en zijn hoge gedachten over de wereld en de planeet redden en dat soort dingen meer, Die mens is gewoon een stukje klei, een soort aardewerk, is uit de aarde aards. En er is niks zo breekbaar als het aardewerk. Ik roep altijd, dat is wat de archeologen vinden van voorgaande culturen. Scherven. En ze noemen de culturen er zelfs naar. U weet wel, van de klokbekercultuur en hoe heet het allemaal. En, naar de vorm van de vaten. Ik vind het geweldig hoor, scherven. Ja. En als de heer komt, komt hij met een ijzeren roede. Dat was Psalm 2. Nou ja, ook Openbaring 2 was het, de laatste verse. Maar het is Psalm 2. En hier is de ijzeren scepter vervangen door een scherpe sikkel. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dat eigenlijk helemaal geen verschil maakt. Want of het nou een scherpe sikkel is of een ijzeren scepter, roede, er gaat over geweld dat gebruikt gaat worden. En nou vraagt u dus, maar waarom is het dan hier een scherpe sikkel? Dat is omdat we in de Bijbel nog een ander beeld hebben over de wederkomst, de komst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk op aarde in de voleinding der eeuw, want dat heet de oogst. En daar was ik al, want de gelijkenis van het onkruid uit Matthäus 13 krijgt als een van de weinigen een verklaring mee. De meeste gelijkenissen worden niet verklaard, maar die van het onkruid krijgt een verklaring mee. En er staat: de akker is de wereld en de tarwe is het woord des koninkrijks. En die vijand die het onkruid zaait, dat is de duivel. En de oogst is de voleinding der aion. Niet wereld zeggen, want dan denk je dat er kosmos staat, maar dat staat er niet. Het is niet het eind van de schepping als zodanig, de kosmos. Het is het eind van de aion, einde der eeuw. De oogst is de voleinding der eeuw. Wanneer is dat? In de wederkomst van Christus, want de tegenwoordige boze eeuw gaat over in de toekomende eeuw. Want de tegenwoordige boze eeuw wordt geregeerd door de boze, trouwens door de eeuw deze wereld, Efeze 2, vers 2 denk ik, ongeveer. De eeuw deze wereld, de god deze eeuw, 2 Korinthe 4, vooruit, mag ook. Maar die komt aan het eind van zijn macht als de Heer wederkomt en dan begint de toekomende eeuw. Nou ja, dan, die is dan gevestigd, moet ik eigenlijk zeggen. En ik ga er nou niet, met opzet niet nauwkeuriger op in. Maar de oogst is de voleinding der eeuw. De oogst, dat is de wederkomst van Christus. Die komt, en kijk wat de aarde heeft voortgebracht. En wat er van het zaad van het woord terecht is gekomen. In de wereld als zodanig en onder de volkeren. En in het algemeen, nou ja, het geldt natuurlijk eigenlijk ook voor u en mij. Alleen wij zijn daar niet meer in betrokken. Niet meer het voorwerp van deze actie, om zo te zeggen. Maar voor ons geldt net zo goed dat dat woord, dat zaad, in ons geplant wordt. En de vraag is wat het voortbrengt. En daarom moeten u en ik geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. Maar op veel grotere schaal gelden die dingen voor de wereld, de volkeren als zodanig. Dat woord is van de beginnen geweest, staat in de Bijbel, van de beginnen. God heeft van de beginnen gesproken. De vraag is wat het heeft voortgebracht, want het woord zou niet ledig wederkeren. En dus de oogst in de Bijbel is een uitbeelding, is een beeld. Alles in de natuur is symboliek. Maar vertel ze dat eens in Wageningen. Hè? Mijn oom had er nooit een hogeschool van moeten maken. Maar ja, laat maar zitten. Maar alles in de natuur is symboliek. En de oost is inderdaad uitbeelding van de wederkomst van Christus. En er verdwijnt heel wat in het vuur aan onkruid en onvruchtbare dingen enzovoorts. En dat is wat beschreven wordt. En vandaar dat je wetgeving hebt over de oost in de Mozaïsche wet. over eerstelingen van de oogst en dan de hele oogst en dan nog een nalezing. En eerstelingen garven, eerstelingen broden en het oogstfeest, dat is dan het Pinksterfeest feitelijk. Ook het wekenfeest, of hoe je dat maar noemt, enzovoorts. En heel wat geschiedenissen in de Bijbel. Nou, heel wat, een handvol, weet ik het. Maar het komt nogal eens voor dat van een gebeurtenis dat het geschiedde in de dagen van de gerstenoogst. Of het geschiedde in de dagen van de wijnoogst, enzovoorts. Dan wordt er even een decor neergezet achter het verhaal. Het is in de dagen van de oogst, speelt verder geen rol meer. Maar het wordt wel even genoemd. Want als het over oogst gaat, gaat het over oordelen van God. En over de openbaring van zijn koninkrijk en wat daarmee samenhangt. Dat is het. En hier wordt dat beeld aangehaald. De Heer komt met een sikkel. Voor degene die net riep, de hemelen vertellen Gods eer. Er staat iemand met zo'n sikkel ook inderdaad in de, aan de sterrenhemel. Dat heb je wel eens gezien op een sterrenkaart? Ja. Niet? Dan wil je straks even vragen, want ik heb ze wel bij me trouwens. Vergeet ik al te hebben. In mijn tas zitten. Voor wie er nog een wil hebben, sterrenkaart. Doe maar. Met al die mooie plaatjes. Hebben op zijn hoofd de gouden kroon, in zijn hand de scherpe sikkel. En daarna wordt tot hem gezegd door een engel, iemand uit de tempel, zend uw sikkel en maai, want de uur om te maaien is nu gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp is. En toen werd er gemaaid met een scherpe sikkel. En daar wordt ook nog gesproken over wijnoogst enzovoort. Dat is ook een verwijzing naar het Oude Testament, daar heb ik het volgende keer dan wel over. Want het is de verwijzing naar Jesaja 63. En nog een paar geschiedenissen waarin ook de wijnoogst, dan wel de wijnpersbak bij Gideon bijvoorbeeld, een rol speelt. Het is niet voor niks. Dat hoort allemaal bij de plaatjes. Bij de beelden. Bij het decorum noem ik het het liefst. Hè? Dan klinkt het wat plechtiger. Maar want ja, het is wel het woord van God. En dat zou je moeten beseffen. Die beelden worden hier niet zomaar in het wild opgeroepen. Het is een verwijzing naar wat in oud-testamentische tijd al was aangekondigd. En wat ook in nieuw-testamentische tijd een rol speelt. Maar meer daarover de volgende keer, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor uw profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat we steeds opnieuw dat woord bevestigd mogen vinden, mogen vaststellen dat het daadwerkelijk één woord, één wet, één onderwijzing is, omdat hij ook maar één oorsprong, één auteur heeft. We danken u daarom dat we uit dat woord u als onze God, als onze schepper, maar ook als onze verlosser mogen leren kennen. We mogen beseffen welke een bijzondere plaats wij in deze dagen mogen innemen in de ontwikkeling, de afwikkeling van uw heilsplan. We danken u te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Te mogen behoren tot diegenen die op grond van eerstgeboorterecht bestemd zijn om te zijn koningen en priesters voor u. En we danken u, Vader, dat we in het bijzonder ook mogen beseffen dat binnen zeer afzienbare tijd uw heilsplan tot dit hoogtepunt zal komen. Dat uiteindelijk uw heerlijkheid zal geopenbaard worden in deze wereld en daadwerkelijk de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. Wij danken u dan dat we over de duisternis van de wereld om ons heen en ondanks die duisternis mogen uitzien naar dat licht, naar die heerlijkheid die ons zou geopenbaard worden. En dat we ook al vandaag mogen wandelen in dat licht van uw woord. Ongeacht leringen van mensen, we hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u, Vader, dat we mogen vertrouwen op uw beloften. En daarom, wij bevelen ons bij u aan, opdat wat ons ook overkomen, wij veilig zouden zijn in uw hand. Wij danken u voor de rijkdom van uw woord. Amen.